Goedemorgen, lieve broeders en zusters in Jezus Christus. Het is weer een prachtige dag en ik ben blij dat u gekomen bent. Het is fijn als je gezichten mag zien die je allemaal kent. Soms komen er ook gasten. Afgelopen weken hadden we verschillende gasten. Nu zie ik een vaste kern weer. Ik hoop dat we een heel goed uur met elkaar zullen hebben. De schriftlezing is genomen uit Romeinen 5, die net voorgelezen is door Theo. Uit de NBV-vertaling. En ik heb er zelf boven gezet als thema veranderen door de Heilige Geest. Het is vandaag alweer 4 weken geleden waarin we hebben stilgestaan bij de uitstorting van Gods Geest, zoals beschreven staat in Handelingen 2. Zijn volgelingen hadden daar de blijde boodschap gekregen om het evangelie te verkondigen in de hele wereld. Bekende geschiedenis. En na die geweldige toespraak van Petrus waren er ongeveer 3000 mensen die zijn woorden aanvaarden en zich lieten dopen. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. Dat moet een grote verandering geweest zijn in het leven van deze mensen. En een grote indruk hebben gemaakt voor het leven, voor hun verdere toekomst. En dat is iets waar wij in deze 21ste eeuw moeilijk een voorstelling van kunnen maken. 3000 mensen op 1 dag samen gedoopt in Jeruzalem. We leven nu zo'n 2000 jaar later in een hele andere wereld met de problemen van alle dag. Maar de mensen zijn in principe hetzelfde gebleven. En maken zo hun eigen keuzes in hun drukke dagelijkse leven. En dan komt de vraag boven, hoe staan wij nu als gelovigen in deze wereld? Als christenen, waarin we zoveel mensen tegenkomen zonder geloof of andere geloven. Toen wij opgroeiden en jong waren, was het nog wel iets anders in Nederland. Gingen meer dan 50%. Van de mensen, van de bevolking naar de kerk. Dat is niet meer zo. En dan komt de vraag ook bovendrijven, zijn we standvastig genoeg? Ondanks de veranderingen die er ook bij ons plaatsvinden, vast te houden aan onze Bijbelse principes. Hopelijk is ons geloof in het verlossende werk van Jezus, wat net voorgelezen is uit Romeinen 5, nog steeds de basis waarop wij bouwen en de hoop voor ons verdere leven. Maar ook een heerlijke toekomst van eeuwig leven. Ik weet het, zijn grote woorden. Als hij terugkomt om allen die hem waarlijk hebben lief gehad, met zijn wederkomst op de wolken van de hemel voor eeuwig thuis te halen. Dat staat ook in Gods woord opgetekend. De woorden geloof, hoop en liefde zijn hele bekende begrippen, die als basis van ons geloof symbolisch worden weergegeven door het kruis, het anker en het hart. Het kruis, u weet het allemaal, als het offer dat Gods Zoon heeft gebracht voor deze wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. Een bekende tekst uit Johannes 3, vers 16. Die hoop die erop volgt naar het geloof is de zekerheid die we in ons leven mogen hebben als een anker der gerechtigheid waar we ons altijd aan vast mogen houden. Dat is dat symbool, dat anker. Als oudvarensman was het voor mijn vrouw en mijzelf belangrijk dat we vertrouwden dat ons anker op de rivier in goede vaste grond verankerd was en we rustig konden slapen tot de volgende morgen. Dat is belangrijk. Je wil zekerheid. En dan komt het derde punt, het hart. Dat is een symbool van liefde en de hartslag die ons leven geeft. De liefde, die liefde is belangrijk voor ons leven, om God en onze naasten te kunnen dienen zoals hij ons dat heeft gegeven in zijn 10 geboden. Vanmorgen hebben we het ook weer even over in de les gehad. Hè? Hoe willen we God dienen? Hoe staan we in het leven? God heeft deze richtlijnen niet voor niets op stenen tafelen aan Mozes gegeven. In de woestijn, u kent de geschiedenis, omdat ze duurzaam en onveranderlijk zijn. Dus belangrijk voor ieder mens, hoe wij als gelovigen nu in deze eeuw in deze wereld staan. Toen Jezus nog maar net met zijn 3,5-jarige rondwandeling was begonnen in Galilea, waren de mensen al snel nieuwsgierig geworden. Dat zit in de aard van het beestje. Als er iets nieuws is, dan word je nieuwsgierig. Wat zal het wezen? Want het kwam toen door de verkondiging van de blijde boodschap van het evangelie in de synagogen. En de opwekkingen en genezingen die door Jezus werden verricht. Het laatste gedeelte uit Matthäus 4 vertelt ons deze wonderbaarlijke geschiedenis. Grote groepen mensen kwamen naar hem toe uit alle windstreken, zoals ons vers 25 vermeldt. En dan komt Matthäus 5 met de bekende bergrede, waarin nadrukkelijk naar voren komt hoe de leerlingen met zijn woorden, hij met zijn woorden onderrichtte. En dat deed hij om als zijn volgelingen goed in het leven te kunnen staan. En de vraag is nu ook vandaag voor ons concreet in deze complexe wereld. Hoe ervaren wij nu als gelovigen de veranderingen in ons leven als wij het werk van die geest, de Heilige Geest, de ruimte geven en toelaten in ons hart? Jezus was heel direct met zijn duidelijke woorden naar zijn leerlingen en spreekt ook vandaag nog tot ons door de opgeschreven woorden van de bergrede uit Matthäus 5. In vers 3 tot en met 10 zegt hij zelfs tot 8 maal toe, gelukkig, daar begint hij mee iedere keer, gelukkig. En dan volgen de woorden, ten eerste, wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En ten tweede, de treurenden, want zij zullen getroost worden. En ten derde, de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En ten vierde, wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En het zesde, wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. En dan de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En als laatste, wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat zijn woorden die Jezus sprak op die berg. Als we die 8 woorden, de nederigen, de treurenden, de zachtmoedigen, de hongerenden, de barmhartigen, wie zuiver van hart zijn, de vredestichters en als laatste degenen die de gerechtigheid najagen, vervolgd worden, dan word je daar menselijk gezien niet zo vrolijk van. En toch zegt Jezus, gelukkig ben je als je deze dingen doet. Wij leven nu circa 2000 jaren na Pinksteren, waarin die Heilige Geest werd uitgestort op de aarde. En ik hoop van harte dat wij als gelovigen vandaag die Geest van God ook de ruimte geven in ons leven en ieder op zijn eigen plaats, met zijn eigen mogelijkheden. Dan zien en horen de mensen aan ons wie we werkelijk toebehoren. Dan zijn we niet meer gericht op onszelf, waarin ons eigen ik met zijn emoties de boventoon voert. Maar dan gaat het erom hoe je met God en andere mensen omgaat. Dat is belangrijk, dat is de essentie van het leven. In de dingen die we dagelijks doen. En dat is wat Paulus na Pinksteren zo goed had begrepen, toen hij in de brief aan de Galaten in hoofdstuk 5 vers 22 en 23 schreef, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En dat is ook duidelijke en heldere taal. En dat zijn grote woorden die Paulus hier gebruikte, na het sterven en de opstanding van Jezus. Maar wel aangeven hoe wij met elkaar dienen om te gaan in het leven van alle dag. De praktijk laat ons wel eens in de steek. Als blijkt dat we soms moeite hebben om anderen te vergeven. Die ons iets hebben aangedaan. Of een klein leugentje doen om ons eigen bestwil. Of een ander ontlopen omdat hij een beetje moeilijk ligt. Dat zijn toch dagelijkse dingen waar wij ook mee te maken hebben en krijgen. De strijd tussen het goede en het verkeerde ligt altijd op de loer. Want Paulus zei zelf ook, Paulus, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Lieve mensen, als we de werking van Gods geest werkelijk toelaten en de ruimte geven in ons hart, dan mogen we er zeker van zijn dat we positief in het leven zullen staan als gelovigen en dienstbaar zullen zijn in Gods wijngaard. Hij heeft dan aan ieder van ons gaven en talenten gegeven. En die mogen we benutten. Door de werking van die geest kunnen we ook onszelf ontplooien. Er wordt dan iets nieuws geschapen in ons eigen hart, in ons eigen leven. En we proberen dat dan een plaats te geven, ook in mijn kerk, ook hier in Zwolle. En de wereld om mij heen. Hoewel ook in ons leven teleurstellingen en verdriet plaatsvinden, mogen wij altijd vertrouwen op God houden voor de toekomst. Hij zal met ons zijn. De geest maakt wel iets nieuws in ons hart. Misschien is dat van kinds af aan ons bijgebracht, maar het kan ook ineens gebeuren, zoals daar in Jeruzalem. We zien de wereld dan door een andere bril. En mogen ondanks deze gebroken wereld van zonde en verdriet toch ook genieten van alles wat Hij ons nog dagelijks geeft. Als we nu om ons heen kijken in de natuur, waar weer nieuw leven ontstaat, dan mogen wij God oprecht danken voor zijn zegeningen. Van de week, wij hebben een vennetje vanuit ons huis. Er was een meerkoet, twee meerkoeten. Die waren daar op een nest aan het broeden. En van de week zagen we de kleintjes uitkomen, 5 stuks. En daar word je stil van. Als je dat ziet, hoe die natuur zijn gang gaat. Ik wil hier maar mee zeggen, er moet iets meer zijn. Er moet een God zijn die deze wereld geschapen heeft. En ondanks alle problemen nog in stand houdt. En iedere keer nieuw leven geeft. Alle bomen staan weer in bloei. U kunt het zelf opnoemen. Dat is toch een wonder. Vanmorgen is er een stukje voorgelezen uit Romeinen 5, vers 1 tot 11, door Theo. En daar staat boven vermeld, leven in vrede met God, in de NBV-vertaling. En dat zijn bemoedigende woorden, ook voor ons, allen vandaag hier aanwezig. U bent hier naartoe gekomen en u verwacht iets. Van mij ook misschien door het woord, maar ook door het zingen. Dat God tot ons hart spreekt en dat we bemoedigd worden. De woorden die vanmorgen zijn voorgelezen, die zijn ook bemoedigend. Hoe leven wij in vrede met God? En dat zijn hele mooie woorden. In de eerste 5 versen komen de woorden geloof, hoop en liefde ook aan de orde. En ik wil daar nu nog enige dingen over zeggen. In het eerste vers zegt Paulus heel duidelijk tegen zijn medegelovigen, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen, op grond van ons geloof. En we leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. En ik hoop dat we die ervaring allemaal meemaken, iedere dag van ons leven. Wat misschien ook de problemen kunnen zijn. En Paulus, die nam als voorbeeld Abraham, die op God vertrouwde. En dat aan hem als een daad van gerechtigheid werd toegerekend. U kent de geschiedenis van Abraham, dat hij op bevel van God een hele lange reis moest maken. Hoe hij dacht dat hij geen kinderen meer zou krijgen. En toch is het allemaal gebeurd. De woorden werden niet alleen voor hem opgeschreven. En ik citeer uit de laatste versen uit dit hoofdstuk 4. Maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen. Omdat we geloven dat we in hem, Jezus, die onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Daar geloven wij in. En dat is een zekerheid. Hij werd prijsgegeven om onze zonden en hij werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Dit is dus ook voor ons als gelovigen een absolute zekerheid. Wat er ook mag gebeuren verder in ons leven. En waar we altijd op mogen blijven vertrouwen. En dan zegt Romeinen 5 vers 2, wat net voorgelezen is. Tot ons, dankzij hem, Jezus, hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in die hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen wij ons gelukkig. Voelen we dat ook zo? Ik hoop het van harte. Dit is dus eigenlijk het hele evangelie van verlossing door Jezus, die voor alle gelovigen in een notendop is weergegeven. Heel belangrijk. Laten we dit dus goed vasthouden, dat die zekerheid geen verdienste is door onze mogelijke goede werken, maar alleen door de genade van God. Ook als er misschien tegenslagen in ons leven zijn of komen, mogen we ons toch onder moeilijke omstandigheden gelukkig prijzen. Hoe kan dat? Onder moeilijke omstandigheden en ons toch gelukkig prijzen. Omdat we weten dat tegenslagen, ellende staat er in de tekst, tot volharding leidt. Zoals in vers 3 staat opgetekend. De een zal meer tegenslagen in zijn leven te verduren hebben dan de ander. En wij mogen proberen om elkaar als gelovigen, waar mogelijk is, daarin te ondersteunen. En te bemoedigen. En vervolgens zegt ons vers 4 dat volharding tot betrouwbaarheid en hoop leidt. Die woorden geven ons vandaag nu ook kracht en hoop voor de toekomst. Ook al hebben we het misschien niet makkelijk door tegenslagen van ziekte of ouderdom of eenzaamheid. Of omdat geliefden ons ontvallen zijn en daarna alleen verder moeten. De zekere hoop van ons geloof zal ons dan staande dienen te houden en ons kracht geven om moedig door te gaan, omdat we op hem blijven vertrouwen. Dat is heel belangrijk. Vertrouwen. Deze hoop zal ons dan niet beschamen, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de werking van de Heilige Geest, die ons door het offer van Jezus gratis is gegeven. Zoals in vers 5 vermeld staat. En de vraag is dan vandaag ook aan ieder van ons, groot of klein, blijven wij in voor, maar ook in tegenspoed, altijd op hem vertrouwen? Zijn we standvastig in ons geloof? Leggen we ons leven in Gods hand? Wat er verder ook gebeurt? Het zijn zomaar enkele vragen die op ons afkomen. En de volgende versen 6 tot en met 11 uit Romeinen 5, die vanmorgen zijn voorgelezen, kunnen ons daarbij zekerheid en vertrouwen geven. Als we nou jong en onervaren zijn, dan lacht het leven ons soms van harte, van alle kanten toe. En het lijkt wel of we de hele wereld aan kunnen. Die gevoelens heb ik zelf ook gehad. Als je dan een jaar of 20 bent, nou, dan denk je, dan we gaan het wel even maken, hè? En dat is ook goed, denk ik, hoor. Maar als je ouder bent, ga je daar wat anders over denken. Het is dus niet altijd zo dat we de wereld helemaal anders aankunnen. Omdat het soms anders loopt als wij graag zouden willen. We kunnen dat allemaal op onszelf betrekken. En hieruit blijkt dat we niet alles in eigen hand hebben. Het leven hebben we niet in de hand. Het is bijvoorbeeld weer examentijd die voor jongeren stress kunnen geven. Er kunnen soms lichamelijke of geestelijke problemen zijn of het gaat niet goed in een relatie of op ons werk. Of we hebben geen werk die ons parten kunnen spelen. Misschien hebben we al een leven achter ons en heel wat beleefd. Dat kunnen hele mooie dingen zijn waarin we in dankbaarheid op terug kunnen zien. Maar misschien hebben we ook moeilijke perioden in het leven meegemaakt. In onze nabije familiekring, waar we nog dagelijks aan herinnerd worden. En die diepe littekens hebben achtergelaten. Dat zijn zomaar van die dingen die ons leven wel beïnvloeden. De een heeft nou eenmaal meer problemen als de ander. Waar alles ogenschijnlijk voor de wind lijkt te gaan. We weten niet precies wat een ieder van ons zo bezighoudt. Waarom vertel ik dit nu allemaal vanmorgen in deze overdenking? Dit jaar is namelijk, ik ga nu wat van mezelf vertellen en mijn vrouw. Dit jaar is namelijk voor mijn vrouw Andy en mijzelf een bijzonder jaar. Omdat wij 40 jaar geleden de overstap maakten vanuit de gereformeerde kerk naar de Adventkerk hier in Zwolle. Zelf was ik toen net 40 jaar geworden. En was van ons samen met onze 4 opgroeiende kinderen toen een grote beslissing. Nu komen de emoties. Met grote gevolgen. Maatschappelijk gezien was het voor ons een stap in het duister. Toen we met ons mooie bedrijf in de binnenvaart stopten. En toen nog niet wisten wat we verder zouden gaan doen. In ons leven. We hebben het toen wel in geloofsvertrouwen gedaan. En de Heer, onze God, heeft er ons wel terzijde gestaan en gezegend. En we genieten na gewerkt te hebben in de scheepsmakelaardij en beloodsing van schepen, nu als 79 en 80-jarige nog dagelijks van ons AOW-pensioen. En hopen dat God ons nog enige jaren wil schenken. Zo heeft in iedereen zijn eigen geschiedenis. Of je nog jong bent, of het ouder bent, of oud bent geworden. En dat maakt wel indruk, dat laat wat achter in je leven. Maar we weten niet alles van elkaar. Met zijn ups en zijn downs. Het deed mij ook denken aan Mozes. Die ook 3 perioden van 40 jaar heeft mogen beleven. En de laatste 40 jaren, vanaf zijn 80ste jaar, zijn volk vanuit Egypte naar het beloofde land mocht leiden. Helaas mocht hij zelf niet met Aaron dat beloofde land binnengaan, omdat hij een misstap had begaan en met zijn volk bij het water van Meriba Kades tegen God in opstand was gekomen. En daarna stierf hij op de berg Nebo in de vlakte van Moab, aan de oostzijde van de Jordaan. U kent allicht de geschiedenis wel. Ik heb er ook een keer een overdenking over gehouden. Maar hij werd later weer opgewekt. En daarna samen met Elia verscheen op de berg der verheerlijking. En nadat Jozua het stokje van Mozes had overgenomen, mocht hij met zijn volk daarna het beloofde land binnentrekken. Wij weten ook niet hoe het met ons leven verder zal gaan. Maar daar mogen we vertrouwen dat we een toekomst hebben. Ik zei u net al, 5 jaar geleden mocht ik daar een overdenking over houden. En die geschiedenis over Mozes en zijn volk heeft een indruk op mij gemaakt. Maar wil die niet vergelijken met onze levensreis. Zo heeft iedereen zijn eigen levensverhaal, die we niet van elkaar kennen. We vertrouwen samen wel op de reis naar ons beloofde land te zijn onderweg. En ik hoop van harte dat wij door Gods geest daar allen volmondig amen op kunnen zeggen. En ons voorbereiden op de wederkomst van onze Heer, Jezus. We weten niet wanneer dat precies zal gebeuren, maar de tijden wijzen er wel op. Als we zien wat er allemaal gaande is in deze wereld. Ik hoef daar niet over uit te wijden. U weet het wel, als u de kranten en het nieuws een beetje in de gaten houdt, wat er allemaal gaande is. Dan hier, dan daar. Geweld, natuurrampen, 2 grote uitbarstingen van vulkanen. Hawaii en nog een land in Midden-Amerika. We zijn vandaag hier ook weer bij elkaar gekomen. En we mogen gelukkig hier nog in vrede leven. Dat is een voorrecht. We mogen door de werking van de Heilige Geest gevoed en versterkt worden in ons dagelijks geloof. En dat mogen we dan ook weer proberen door te geven. Ieder op zijn eigen manier. We hadden het in de les ook over vanmorgen. Hoe brengen wij het over aan andere mensen? Moet je heel scherp zijn en duidelijk zeggen. Als je dat niet doet, dan is het helemaal fout. Ben je verloren. Ik denk niet dat dat weg is. Hoe gaan we om met elkaar? Met de mensen waar we dagelijks mee in aanraking komen. Dat zullen we dus op onze eigen manier moeten doen. Met de gaven die God ons daarvoor heeft geschonken. Zo mogen wij zijn getuigen zijn. Om een lichtje te zijn voor onze naasten. En zo als een zoutend zout bezig te kunnen zijn. Zo mogen we een werktuig zijn in Gods hand. Het zij binnen een taak in onze kerk of daarbuiten. Er is nog genoeg te doen, ook in onze kerk. Hoe trouw zijn wij om een taak op te pakken, om dienstbaar te zijn voor zijn koninkrijk, maar ook daarbuiten, in deze wereld. Ik hoor net van Mirjam dat er weer een actie komt, eind juli. He? Het is mooi om daarbij te kunnen zijn, om iets te kunnen betekenen. In de wereld om ons heen. Dat kan gelukkig nog. Ook hier in Zwolle. En zo kunnen we moedig voorwaarts gaan. Op de weg die God ons wijst. Vorige week mochten we het avondmaal vieren. En gedenken dat Jezus voor ons is gestorven. Maar de dood overwon. Omdat God hem opwekte uit de dood. Hij pleit voor ons. Bij de hemelse Vader. Om als zijn gelovige kinderen staande te blijven in deze wereld. Het komt er nu op aan. Hoe staan wij in deze wereld? Totdat hij komt om ons thuis te halen. Lieve broeders en zusters. Dit is eigenlijk in het kort mijn verhaal. Hopelijk hebben deze woorden vanmorgen ons daar weer versterkt. En bemoedigd. Om vrolijk voorwaarts te gaan. Ook als het wat moeilijk is. Daarbij wens ik jong of oud ook een goede vakantietijd toe. Die komt er ook weer aan. En Gods onmisbare zegen. Of we dat nu thuis vieren, of in een omgeving, of naar buitenland. Mijn vraag aan u is, ga met God. En hij zal met je zijn. Tot wij elkaar weer mogen ontmoeten. Hier, in dit gebouw, of misschien bij de Hemelse Vader. Dat is mijn wens voor ons allen. Amen. Ik mag voor u naar huis gaat nu de zegen meegeven. De liefde van God, onze Vader. Sterven van uw Zoon Jezus Christus aan het kruis. En de genade daarvan, Heren. Door onze Heer Jezus Christus. Mogen we meegeven uit genade alleen. Amen.